De tekst voor de verkondiging is dus Exodus 32 vanaf vers 7 tot en met 14. Waar wij zo nog enkele versen van lezen. Maar eerst noem ik het thema voor de verkondiging. Dat is denk in uw toorn aan ontferming. Dat is een gebed van Habakuk. Habakuk 3. Maar wat ook kan dienen als samenvatting van het gebed dat Mozes in dit gedeelte doet. Denk in uw toorn aan ontferming. Als eerste denken wij dan na over de Heere spreekt van zijn toorn. Met name vers 10. En nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren. Zo zal ik u tot een groot volk maken. Vervolgens letten we op Mozes bid om de toorn van de Heere af te wenden. Vanaf vers 11. Maar Mozes aanbad het aangezicht van de Heere zijn God. En onze laatste gedachte is dan, toen berouwde het de Heere. Vers 14. Toen berouwde het de Heere over het kwaad het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Dus het thema, denk in uw toorn aan ontferming. De Heere spreekt van zijn toorn. Mozes bidt om de toorn van de Heere af te wenden. En de laatste gedachte, toen berouwde het de Heere. Gemeente, ik weet niet of u en jullie het herkennen. Ik denk het eigenlijk wel. Maar dat je soms het idee kunt hebben dat je kunt zondigen zonder dat de Heere dat in de gaten heeft. Dat je soms de gedachte kunt hebben dat je even aan de aandacht van de Heere kunt ontsnappen. Zodat de zonden die je in zo'n onbewaakt ogenblik begaat, de Heere ontgaan. Dat je denkt dat als bepaalde mensen er niet bij zijn, niet in de buurt zijn, dat de Heere er dan ook niet bij is, dat de Heere dan ook afwezig is. Bijvoorbeeld situaties dat je ouders, juf of meester, docenten, ambtsdragers en dergelijke personen meer, dat je denkt dat als zij niet in de buurt zijn, dat je dan met een gerust hart je zondige gang kunt gaan. Dat je denkt dat als degene die de Heere over jou, over u gesteld heeft, als die er niets van weten, dat de Heere er dan ook niets van weet. Zoiets lijkt er aan de hand geweest te zijn bij de Israëlieten, toen zij inmiddels enige tijd bij de berg Horeb verbleven. Als zij al een aantal weken geen teken van leven van Mozes, hun leider, gezien en gehoord hebben, dan eisen zij van Aaron, Mozes' broer en ook zijn plaatsvervanger op dat moment, dan eisen ze van Aaron dat hij goden voor hen maakt. De aanwezigheid van de Heer tijdens de weken dat Mozes afwezig is, Door Gods heerlijkheid die schittert in een wolk die boven op de berg rust. Gods aanwezigheid in die wolk boven op de berg. Tijdens Mozes' afwezigheid is hen blijkbaar ontgaan. Zij eisen goden. En die krijgen ze ook. Het kost hen het nodige goud, maar ze hebben het ervoor over. En zo doen ze. Zo doen ze iets waarvan de Heere hun God gezegd heeft dat niet te doen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En ze doen op deze manier iets waarvan ze de Heere tot twee keer toe beloofd hebben dat zij dat niet zullen doen. Alles wat de Heere gesproken heeft, hebben ze tot twee keer gezegd dat zullen wij doen en hem gehoorzamen. Maar de Heere zegt, doe het niet. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Dat doen ze wel. En waarvan zij gezegd hebben, waarvan zij beloofd hebben, we doen het niet. Dat doen ze wel. En Aaron die bouwt vervolgens voor dat gouden beeld, dat gouden kalf, een altaar. En hij kondigt voor de volgende dag een feest voor de Heere aan. Waardoor ook het tweede gebod van de Heere en hun belofte zich daaraan te houden verbroken wordt. Het gebod geen beelden van de levende God te maken en daarvoor buigen die aanbidden. En niets van dat hele gebeuren daaronder aan de Horeb, niets van dat hele gebeuren is de Heere ontgaan. Hij heeft alles gehoord, alles gezien, hoe het volk zich rondom Aaron verzameld heeft, hoe ze die goden van hem geëist hebben, hoe Aaron aan de slag gegaan is en hoe er geklonken heeft, dit zijn uw goden, Israël, niets daarvan is de Heere ontgaan. Hij heeft alles gehoord, alles gezien. Maar de Heere heeft niet onmiddellijk ingegrepen toen dat allemaal aan de gang was. Dit betekent echter niet dat de Heere het op zijn beloop laat, dat de Heere het wel goed vindt wat daar onderaan de berg gebeurt. Dat niet, want de Heere grijpt wel degelijk in, maar niet onmiddellijk. De Heere grijpt in door een middelaar. Namelijk Mozes, de leider van het volk, die de schakel vormde tussen de Heere en zijn volk en tussen Israël en hun heren. Als het volk onderaan de berg brandoffers en dankoffers op het altaar voor het gouden kalf geofferd heeft, een feestmaaltijd heeft gehouden als teken van verbondsluiting, alsof ze een verbond zijn aangegaan met dat levenloze gouden beeld. En als ze opgestaan zijn om een uitbundig feest te vieren, op dat moment zegt de Heere boven op de berg tegen Mozes, ga heen, klim af, daal af, want uw volk dat u uit Egypte opgevoerd hebt, heeft het verdorven. Nadat we te zien hebben gekregen hoe het er aan de voet van de berg aan toe gaat, worden we vanaf vers 7 meegenomen naar de top van de berg. En wat blijkt? Terwijl het volk in de weken dat Mozes wegbleef niets gezien heeft, heeft de Heere alles gezien. Laten wij dit goed onthouden en beseffen. Laten we het tot ons door laten dringen, gemeente. Dat wij 24 uur in een dag en 7 dagen per week Coram Deo leven. Voor het aangezicht van de Heere. Niets, maar dan ook helemaal niets is bedekt voor zijn alwetendheid. Hij kent ons. Hij doorgrondt onze daden tot op de bodem. Hij weet van ons zitten, van ons opstaan. Hij weet wat wij beraden, bedenken of uit willen voeren. Hij kent van verre onze gedachten. Gods onbepaalde, zijn onbegrensde wetenschap kent onze weg van stap tot stap. Om het met de woorden van Psalm 139 te zeggen. En zo krijgt Mozes boven op de berg van de Heere precies te horen wat er onderaan de berg aan de gang is en al gebeurd is. Mozes krijgt een verslag van de Heere te horen over alle dingen die er tijdens zijn verblijf op de berg hebben plaatsgevonden. En de conclusie die de Heere dan trekt, moet trekken, is: het volk heeft het verdorven. Door dat gouden beeld, die gouden God te eisen, door die te maken, door die te aanbidden, door daar als het ware een verbond mee aan te gaan, daardoor hebben zij het verdorven. Dat is een woord dat aangeeft dat de Israëlieten met het maken en het dienen van dat gouden kalf, dat ze daarmee hun God beledigd hebben. Om het heel menselijk te zeggen, dat ze daardoor de Heere hun God tot op het bot beledigd hebben. Ze hebben de Heere erdoor op zijn hart getrapt. Want de geboden van de Heere zijn geen zoethoudertje of iets dergelijks. De Heere geeft zijn geboden niet op een manier van kijk maar wat je ermee doet. Als je je eraan houdt is het goed, als je je er niet aan houdt, even goede vrienden. Nee, daar geeft de Heere zijn geboden niet voor. En als beloofd wordt, wij zullen ons eraan houden, wij zullen het gehoorzaam zijn, dan is dat niet om het even, maar dan houdt de Heere ons aan die belofte. Hij meent het als hij zegt geen andere goden te dienen. Want de Heere, hij duldt geen andere goden naast zich. De Heere neemt het niet als hij naar beneden gehaald wordt en gelijkgesteld wordt aan door mensen bedachte en gemaakte goden. De Heere laat zich niet naar beneden halen. Dat is zijn eer te na. En de Heere meent het als hij zegt geen beelden van hem te maken. Omdat welk beeld een mens ook van de Heere maakt, het doet de Heere altijd tekort. Hoe groot, hoe goed, hoe schitterend een beeld wat een mens van de Heere ook maakt, het is altijd op zijn minst maar een klein stukje van wie de Heere is, wat er door weergegeven wordt. De Heere is nog zoveel meer dan mensen in een beeld kunnen vangen. De Heere laat zich niet naar beneden halen en tekort doen. En hoewel wij in tijd en wat omstandigheden betreft ver van de Israëlieten bij de Horeb afstaan, gemeente, geldt dit denk ik niet voor de zonden die zij begaan. Die kunnen wel eens veel dichter bij ons zijn, veel meer in ons zitten dan ons lief is. Of is de ontevredenheid met God, het hem wantrouwen wat de Israëlieten doen, het loopt de Heere uit de hand, het komt niet meer goed, nu Mozes zo lang wegblijft, is dat ontevreden zijn met hoe de Heere leidt, en dat wantrouwen van de Israëlieten, is dat u, is dat jou, is dat mij vreemd? Ontevreden met de wegen waarop de Heere ons leven leidt, er niet op vertrouwen dat de Heere op zijn tijd en op zijn manier het nodige in ons leven uitwerkt, voorziet in wat nodig is. En vanwege die ontevredenheid en dat wantrouwen daarom maar eigen wegen zoeken en eigen wegen gaan, het beter menen te weten dan de Heere. Eigen wegen zoeken, eigen wegen gaan, wegen waarop niet Gods geboden leidend zijn, maar onze eigen voorwaarden en wensen gelden. En zo buigen we op die eigen wegen voor de goden van genot, welvaart en succes. Om er maar een paar te noemen, er zouden er velen aan toe te voegen zijn, en doe dat vooral voor u en voor jouzelf. De goden waarop op een eigen gekozen weg voor gebogen wordt. Is dan de Heere, de levende God, is die dan helemaal buiten beeld als wij onze eigen weg zoeken en gaan? Dat kan, maar dat hoeft niet. Het kan zomaar zijn dat wij door onze eigen gang te gaan de levende God op een verkeerde wijze dienen. Zonder letterlijk een gouden kalf te maken, vormen we voor onszelf een verkeerd beeld van hem. We maken dan niet letterlijk een beeld waar we voor buigen en een feest omheen vieren. Maar we hebben Een beeld van de Heere dat niet overeenkomt met hoe de Heere zichzelf in zijn woord in de Bijbel aan ons bekend maakt. Maar we hebben een beeld voor onszelf gevormd van de Heere dat weergeeft hoe wij graag willen dat God is. Een God over wie wij controle hebben. Een God die wij in onze macht, in onze vingers hebben. In plaats van dat Hij ons leidt. Een God die ons volgt. In plaats van dat wij Hem volgen. Een God voor wie onze wil wet is. In plaats dat wij in zijn wet en wegen wandelen. Een God voor wie de eerste dag van de week ruimschoots voldoende is. En die ons de rest van de week met rust laat. Een God die ons geeft wat ons hart begeert, maar die ons hart niet vernieuwt en verandert. Of zoals ik las, we willen Gods liefde zonder zijn heiligheid. We willen dat God ons lief heeft zonder het leven dat daarbij past. Zonder het leven dat Hem als antwoord op zijn liefde, ook hem lief heeft. We willen zijn genade zonder zijn gerechtigheid, ging die zin die ik las verder. Het klinkt ingewikkeld, jongeren, maar het betekent ongeveer dit. We willen dat de Heer Jezus onze priester is, die voor ons geleden heeft en gestorven is, die voor ons betaald heeft, die met zijn bloed onze zonden uitwist. Maar we willen niet dat Hij koning in ons leven is, die het in ons leven voor het zeggen heeft. Hoe dan ook, hoe het bij u of bij jou ook is. Als het is zoals ik net probeerde aan te geven, als het is zoals het bij de Israëlieten ging, de Heere wantrouwen, ontevreden met hem zijn en daarom een eigen weg inslaan. Als het bij u, bij jou, bij mij ook zo is, dan zegt de Heere net zo goed als tegen Israël toen, zegt hij nu tegen ons, zij hebben het verdorven. Dan zegt de Heere, ik heb dit volk, ik heb u, ik heb jou, ik heb die dominee gezien. En zie, het is een hardnekkig volk. Een volk dat te koppig en te eigenwijs is en daarom weigert te buigen voor de Heere en het juk van zijn gehoorzaamheid te dragen. Dat snelle afwijken van Israël, van Gods geboden, nog maar enkele weken daarvoor tot twee keer toe gehoorzaamheid beloofd en nu al ervan afgeweken, dat snelle afwijken van de weg die de Heere Israël geboden heeft, dat roept zijn toorn op. Toorn als uiting van Gods gekrenkte liefde. Toorn als uiting van dat het volk hem op zijn hart getrapt heeft. Hem tot op het bot beledigd heeft. Maar die toorn van de Heere die ontbrandt niet zomaar. Als dat hele gebeuren met dat gouden kalf aan de gang is, ontbrandt de toorn van de Heere niet van het een op het andere moment. Eerst vraagt de Heere Mozes om toestemming daarvoor. Dat hebben we in vers 10 gelezen. De Heere vraagt Mozes en nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen, tegen Israël ontsteken en hen verteren. Zo zal ik u tot een groot volk maken. De toorn van God zal pas ontbranden, Israël zal pas vernietigd worden als Mozes daarmee instemt. Als Mozes, de middelaar tussen Israël en de Heere, als die stopt voor hen te bidden, dan is het klaar met het volk, afgelopen. Dat de toorn van de Heere niet direct ontbrandt, maar dat hij eerst deze vraag aan Mozes voorlegt, dat laat ons al zien. Laat ons er al iets van zien dat God in zijn toorn aan ontferming denkt. Hij geeft tijd. Genadetijd. Waarvan we straks meer zullen zien en horen. Tegelijk is dit verzoek van de Heere aan Mozes voor deze middelaar van het volk ook een test. De Heere stelt Mozes hier door met deze vraag op de proef. Want de Heere doet Mozes het aanbod om met hem alleen verder te gaan. Mozes blijft in leven, met hem gaat de Heere verder, hem maakt de Heere tot een groot volk. En de rest van het volk zal vernietigd worden. De belofte die de Heere ooit aan Abraham gedaan heeft, die belofte die kan Mozes als het ware overnemen. En het komt er op dit punt op aan, kiest Mozes voor zichzelf? Of kiest hij voor het volk over wie de Heere hem aangesteld heeft? Als leider, als middelaar. Dient Mozes nu zichzelf? Of redt hij dat hardnekkige volk dat hem al keer op keer heeft afgewezen? Dient Mozes zichzelf of redt hij het volk dat al talloze keren in korte tijd tegen hem in opstand is gekomen? Ik weet nog niet zo snel wat ik gedaan zou hebben als mij dit aanbod gedaan zou worden, als ik in Mozes schoenen zou staan. Maar Mozes, de man Gods, die kiest voor dat hardnekkige volk. En bij hoe hij dit doet, staan we in onze tweede gedachte stil. Mozes bidt om de toorn van de Heere af te wenden. Als de Heere verteld heeft hoe het ervoor staat, wat er onderaan de berg gebeurt, dat het volk het verdorven heeft. En als hij Mozes het aanbod gedaan heeft om met Mozes verder te gaan, hem tot een groot volk te maken en de rest van Israël te verdelgen van de aarde, dan gaat het gedeelte verder. Maar Mozes aanbad het aangezicht van de Heere zijn God. Mozes legt dat aanbod van de Heere naast zich neer en in plaats daarvan aanbidt hij het aangezicht van de Heere zijn God. En wat volgt is een intens en een indringend smeekgebed. Waarvan Mozes in Deuteronomium 9 zelf zegt: ik wierp mij neer voor het aangezicht van de Heere. Die 40 dagen en 40 nachten. Hij doet niet even snel een gebed. Nee, hij werpt zich met alles wat in hem is voor de Heere neer. Die 40 dagen en 40 nachten. Of dat nu betekent dat Mozes 40 dagen en nachten in gebed geweest is, of dat die hele periode dat hij op de berg verbleven heeft is, dat is niet helemaal duidelijk, maar één ding is wel duidelijk. Mozes die werpt zich voor de Heere neer, om intens en indringend voor het volk te pleiten. Omdat, zegt hij in Deuteronomium 9, omdat de Heere gezegd had dat hij u verdelgen zou. En als we gaan letten op wat Mozes dan bidt, laten we dan eerst even letten op wat Mozes niet zegt in zijn gebed. Want jongens en meiden, jongeren, als jullie je even in Mozes proberen te verplaatsen. Dus je weet wat het volk daaronder aan de berg allemaal gedaan heeft en aan het doen is. En jij zou in Mozes plaats gaan bidden voor dat zondigende volk. Wat zou jij dan bidden? Wat in zo'n situatie vaak gebeurt, als je voor iemand die gezondigd heeft bidt, als je voor iemand die iets fout gedaan heeft, een goed woordje gaat doen, wat je vaak ziet, en misschien herken je het wel, is dat er in zulke situaties, wat er gebeurd is, de zonde die gedaan is, dat die dat die zo klein mogelijk gemaakt wordt. Het is dan wel niet goed wat er gebeurd is. Het is zeker een zonde. Maar er zijn ergere dingen. Er zijn grotere zonden. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Het moet niet groter gemaakt worden dan het is. Israël heeft dan wel een beeld gemaakt en daarvoor geknield en al die dingen meer, maar ze hebben niemand vermoord. Zoiets. De zonde wordt niet ontkend, maar die wordt wel klein gemaakt. En vaak worden er dan in één adem allerlei verzachtende omstandigheden aangedragen. In het geval van Israël bij Horeb zou je kunnen zeggen dat het wel te begrijpen is dat ze dat allemaal gedaan hebben. Mozes was al zo lang op die berg, hij bleef al zo lang weg. Ja, dan is het te begrijpen dat ze het op een andere manier gingen proberen. Of je kunt zeggen, de Israëlieten hebben in een korte tijd al zoveel erge, indringende dingen meegemaakt in Egypte en bij de uittocht. Er is zoveel in korte tijd gebeurd, ja, het is wel te snappen dat het hier even misgaat, dat het ze even te veel geworden is. Ook worden er in zo'n geval nogal eens heel wat goede dingen genoemd. Dit was dan wel fout gegaan, dit was dan wel een zonde, maar Israël heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Toen de Heere opdracht gaf in Egypte om een lammetje in huis te nemen en dat te slachten en het bloed daarvan aan de deurposten te smeren, toen hebben de Israëlieten de Heere wel gehoorzaamd. Dat moet niet vergeten worden, ze hebben ook heel veel dingen goed gedaan. En als laatste kan dan nog naar voren gebracht worden dat als je dat allemaal op een rijtje zet, als je dat allemaal op je in laat werken, ja, dan zou het niet terecht zijn als de Heere daarom zou toornen, zou straffen. Zou oordelen. Dat zou allemaal niet terecht zijn. Maar deze dingen horen we Mozes dus allemaal niet bidden. Dit zegt Mozes allemaal niet. En neem hier een voorbeeld aan als je voor jezelf of voor iemand anders bidt. Maak dan de zonde niet klein. Praat zonde niet goed. Ga tegenover de zonde niet allerlei zogenaamd goede dingen zetten. En zeg ook niet dat de toorn van de Heere niet terecht zou zijn. Wees maar gewoon open en eerlijk tegen de Heere. Hij heeft alles gezien. Heeft alles gehoord. Hij weet precies hoe het zit. En dat wil hij zo graag uit jou en mijn mond horen. Wees maar gewoon een open boek voor de Heere. Nee, gemeente, als Mozes gaat bidden, dan verzacht hij niets. Als Mozes gaat pleiten voor Israël, dan gaat hij er simpelweg van uit dat niemand van het volk rechtvaardig is. Zelfs niet één. Als Mozes hier gaat bidden, dan doet hij dat voor een schuldig volk. Voor schuldige mensen, voor zondaren. Maar wat kun je dan nog bidden? Hoe kun je dan nog bidden als dat je uitgangspunt is? Wat kun je dan nog tegen de Heere zeggen? Waar kun je dan nog op pleiten om de toorn van de Heere, de rechtvaardige, de eerlijke, de verdiende toorn van de Heere af te wenden? Laten we luisteren naar het gebed van Mozes. Hij zet in met: O Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk? In vers 7 heeft de Heere tegen Mozes gezegd: Ga heen, klim af, want uw volk, dat u uit Egypte opgevoerd hebt, heeft het verdorven. Alsof het Mozes volk is en Mozes het uit Egypte opgevoerd heeft. Nee, zegt Mozes aan het begin van zijn gebed. Nee, Heere, het is uw volk. U hebt het met grote kracht en met een sterke hand uit Egypte geleid. Wat Israël ook gedaan heeft, hoe ze ook gezondigd hebben, het is en het blijft uw volk, Heere. Het is het volk waarvan ik in uw naam tegen de farao heb moeten zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Dat maakt die zonde die zij doen niet ongedaan, Heere. Mozes doet hier een beroep op Gods vaderlijke zorg voor zijn eerstgeborene, voor Israël. Mozes doet een beroep op Gods vaderlijke zorg voor het volk dat de Heere zich ten eigendom uitgekozen, uitverkoren heeft en tot zijn volk aangenomen heeft. En hierin ligt een machtige pleitgrond voor allen die door het geloof in Christus macht gekregen hebben om kinderen van God te worden. In Christus uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. En hoe zwaar, hoe menigmaal, hoe vaak Gods kinderen ook nog zondigen. Zij kunnen zich niet uit Gods vaderschap en niet uit hun kindschap zondigen. Denk maar aan de jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon, jongeren. Wat die jongste zoon ook gedaan heeft, hoezeer die zijn vader ook op zijn hart getrapt heeft. En hij zich bij terugkomst als een slaaf aanbiedt. Die vader moet er niets van weten. Ondanks wat er gebeurd is, blijft hij vader en blijft die zoon zijn kind. Dit vaderschap van de Heere en het kind zijn van de gelovigen, dat is een machtige en troostvolle pleitgrond voor Gods kinderen die steeds weer in zonde vallen. En dan bidt Mozes verder. Hij doet ook een beroep op wat de Heere al voor Israël gedaan heeft. Hij heeft hen met grote kracht en met een sterke hand uit Egypte geleid. En dat is gepaard gegaan met heel wat wonderen en tekenen. Machtige uitreddingen. Denk alleen al aan die 10 plagen bijvoorbeeld, jongeren en jongens en meiden. Dat is alles wat de Heere dan gedaan heeft voor Israël, is dat dan allemaal voor niets? Is dat dan allemaal te vergeefs geweest? Heere, u bent en u blijft toch hun God die hen uit Egypte, uit dat slavenhuis bevrijd hebt. U laat de werken van uw handen die uw hand begonnen zijn, u laat die werken toch niet los, Heere. Ook dit is niet alleen een pleitgrond voor in zonde gevallen Israëlieten, maar ook voor zondigende christenen nu. Pleiten op Gods eigen werken, pleiten op wat de Heere in en door Christus in het leven gedaan heeft, om te verlossen uit de duisternis en te brengen in het licht. Pleiten op die grote werken van de Heere, zoals Paulus gezegd heeft, vertrouwende dit, dat Hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Pleiten op Gods eigen werken. En vervolgens pleit Mozes op de goede naam van de Heere. Vers 12. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, in kwaadheid, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgevoerd? Opdat, met de bedoeling dat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Heere, zegt Mozes als het ware, Heere, u hebt mij toch gezegd, wat we in Exodus 7 lezen, dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden uitleid. Dat had de Heere tegen Mozes gezegd, de uittocht, de bevrijding van Israël, dat zou voor de Egyptenaren het bewijs zijn dat ze met de levende God te maken hadden. En als de Heere nu, enkele maanden later, datzelfde volk zou vernietigen van de aardbodem, dan zou Gods heilige naam, dan zou zijn geloofwaardigheid door de Egyptenaren beschimd en bespot worden. Dan zouden de Egyptenaren met name kwaad over deze God spreken. Alsof het een vooropgezet plan van de Heere was om Israël daarom uit Egypte te halen, om ze te doden in de woestijn. Maar Mozes wil niet dat er slecht van de Heere gesproken wordt. Hij wil dat er goed van de Heere gesproken wordt en zal worden. Hij wil dat God verheerlijkt en niet vernederd wordt. En daarom, als u, als jij bidt om redding, om verlossing van u of jouzelf of van iemand anders, pleit hier dan op bij de Heere. Niet om mij, Heere. Niet om iemand anders, die ook een zondaar is. Maar doe het omwille van uzelf. Doe het om wie u bent, Heere. Doe het met de bedoeling dat u verheerlijkt zal worden. Dat uw naam geprezen zal worden. Doe het daarom. En nog is Mozes niet uitgebeden. Hij gaat ook een beroep doen op Gods genade. Hij doet dat eerst al aan het begin van zijn gebed, in vers 11. Waar staat dat hij het aangezicht van de Heere zijn God aanbad. Letterlijk staat daar dat hij het aangezicht van de Heere zacht maakte. Gunstig, genadig probeerde te stellen. En aan het einde van vers 12 klinkt dat beroep op Gods genade nog sterker. Keer af van de hitte van uw toorn. En laat het u over het kwaad van uw volk berouwen. Laat niet uw werken, maar laat wel uw brandende toorn varen, Heere. Keer af uw wraak. Doe uw toorn teniet. Uw toorn is terecht, Heere. Die is verdiend. Maar, hoewel dat niet verdiend is, wees genadig. En dit beroep op Gods onverdiende genade, om afwending van zijn verdiende toorn, dit beroep is nog steeds geldig. Want de Heere is genadig. Hij is geen toorn. Hij toornt alleen als zijn liefde tot het uiterste afgewezen en vertreden wordt. Maar hij is geen toorn. Hij is wel genade. Kijk maar in Exodus 34, vers 7, als hij daar zijn naam bekend maakt. Dan staat er in dat rijtje wel genade en barmhartig, maar in dat rijtje staat geen toorn. Toorn is de keerzijde van Gods genade, van Gods liefde, als die tot het uiterste afgewezen wordt. En nu komt Mozes aan het slot van zijn gebed. Er is nog een vijfde en laatste pleitgrond. En die is misschien wel de machtigste van allemaal. Namelijk de pleitgrond van Gods verbond. Gods eeuwige verbond. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, Jacob, uw knechten. Aan wie u bij uzelf gezworen hebt. Om het met Luther te zeggen, wat Mozes hier doet, dat is de zak van Gods beloften voor de voeten van de Heere leegschudden. Zijn beloften waar de Heere niet omheen kan en waar hij niet overheen staat. En Mozes doet het u, jou en mij voor. Heere, u hebt gezegd. U hebt beloofd. En dan je vinger erbij leggen waar de Heere dat zegt. En waar de Heere dat belooft. En dan die andere hand die je nog over hebt. Leg die dan maar op je voorhoofd waarover het doopwater gestroomd heeft. De doop die het teken en zegel is dat je een eeuwig verbond van genade met God hebt. Pleit op Gods eigen woorden en beloften. Want wat hij doet, Wat hij zegt, dat doet hij. En hij komt zijn beloften na. Pleit op het bloed van het eeuwige verbond, dat door Christus aan het kruis vergoten is. Indien wij ontrouw zijn, en dat zijn we, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En zo voert Mozes 5 redenen aan om de toorn van de Heere af te wenden. En het zal u opgevallen zijn, alle 5 de redenen die Mozes noemt, dat zijn redenen die hij niet bij zichzelf gevonden heeft, die hij niet in het zondigende volk gevonden heeft, maar het zijn alle 5 redenen die hij in en bij de Heere gevonden heeft. In het volk, in zichzelf, kan hij geen enkele gegronde reden vinden, maar hij vindt ze wel in de Heere zelf. Zijn naam, zijn werk, zijn woord, zijn genade, zijn verbond. En dan veracht u, en dan veracht jij deze rijkdom toch zeker niet. Laten we in onze laatste gedachte zien wat Mozes smeekbede uitwerkt. Toen berouwde het de Heere. Namelijk over het kwaad het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Vers 14 vind ik een mooi, maar eigenlijk ook wel een moeilijk zinnetje, gemeente. Mooi, omdat de Heere zijn rechtvaardige terechte toorn laat varen en Israël niet vernietigt. Mooi, maar ook moeilijk. Want betekent dit dan dat de Heere veranderlijk is? Betekent dit dan dat de Heere van gedachten kan veranderen? Betekent dit dan dat de Heere spijt kan hebben van iets wat hij eerder gezegd heeft? Als dat zo zou zijn, dan is dat in dit geval mooi, omdat hij zijn brandende toorn loslaat. Maar zijn Gods beloften dan nog wel betrouwbaar? Kun je dan nog wel van Gods genade en barmhartigheid op aan, of kan de Heere die ook intrekken en wijzigen? Klopt dit zinnetje dat het de Heere berouwde? Klopt dit wel met wat we op andere plaatsen in de Bijbel lezen? In Jacobus 1 bijvoorbeeld, waar staat dat er bij de Heere geen verandering is of schaduw van omkeer. Zomaar wat vragen die bij dat zinnetje in vers 14 boven kunnen komen. En laten we zoekend naar antwoorden allereerst maar eens kijken naar wat dat woord berouw hebben nu eigenlijk betekent. Een woord, het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, dat inderdaad spijt hebben kan betekenen. Zoals wij later spijt kunnen hebben van iets wat we in onze boosheid hebben gezegd. Maar we veranderen van gedachten als die boosheid wat gezakt is. Maar zo moeten we het berouwen van de Heere hier in vers 14 niet lezen. Want dit woord heeft nog een andere betekenis. Dit woord kan ook betekenen tot medelijden bewogen worden. En dat is wat hier aan de hand is, gemeente. De Heere wordt hier op dat smeekgebed van Mozes met medelijden bewogen. De Heere, hun God, heeft medelijden met zijn volk dat in de zonde van afgoderij gevallen is. En als we dit op ons in laten werken, dan wordt dit mooie, maar moeilijke zinnetje ineens een gouden zinnetje in de Bijbel. De Heere is wel onveranderlijk, maar hij is niet onbewogen. En dat de Heere onveranderlijk is, dat laat deze geschiedenis ons ook zien. Het is nooit zijn bedoeling geweest om Israël daar in de woestijn te vernietigen. Waarom zegt de Heere anders? Als eerste tegen Mozes in vers 7, ga heen, klim of daal af. Als de Heere werkelijk Israël had willen vernietigen, dan had hij niet Mozes naar hen toegestuurd, de middelaar, maar zijn verderfengel, of was hij zelf gegaan. Door Mozes hun middelaar naar hen toe te sturen, laat de Heere zien dat hij hen wil redden door middel van hun middelaar. Dit wordt ons ook duidelijk gemaakt in Psalm 106. Daarom hij zei dat hij hen verdelgen zou, ten ware, als niet Mozes zijn uitverkorene in de breuk voor zijn aangezicht gestaan had, om zijn grimmigheid af te keren, dan zou hij hen te gronde gericht hebben. Dit smeekgebed van Mozes verandert Gods plannen niet. Het is juist Gods plan dat Mozes als middelaar dit smeekgebed doet. Mozes hoeft de Heere niet over te halen om iets te doen wat hij eigenlijk niet wilde doen. Mozes bidt juist wat de Heere wilde horen. Een beroep op zijn liefde, op zijn werken, op zijn naam, op zijn genade en op zijn verbond. En zo doet de Heere precies wat hij van plan is. Zijn volk redden om redenen uit zichzelf. Mozes is hier een schaduw van de Heere Jezus Christus. Mozes is de middelaar van het oude verbond. Jezus heeft echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen als de middelaar van een beter verbond. Een verbond dat in betere beloften is bevestigd, lezen we in Hebreeën 8. De Vader die heeft tot zijn Zoon gesproken, klim, daal af, om middelaar te zijn tussen zondaren en mij. En Christus heeft toen geantwoord, zie, ik kom. En hij, de middelaar tussen God en mensen, hij is afgedaald in een wereld verloren in zonden en schuld. Met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Hij is gekomen, hij is afgedaald om voor zondaren die het verdorven hebben en onder Gods rechtvaardige toorn liggen een weg terug naar de Heere te banen. Hij heeft zijn bloed gestort tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En hij is teruggekeerd tot zijn Vader, waar hij zit aan de rechterhand en waar hij bidt, waar hij pleit op Gods vaderlijke liefde. Waar hij pleit op zijn eigen middelaarswerk tot in de dood. Waar hij pleit op Gods genade in en door middel van hem. Waar hij pleit op Gods eeuwige verbond dat hij met zijn bloed bevestigd en ondertekend heeft. Bent u, ben jij al, als een zondaar die het verdorven heeft door tegen Gods liefde te zondigen, bent u, ben jij als een zondaar die Gods toorn verdiend heeft, voor deze medelijdende, bewogen, biddende hoge priester door de knieën gegaan? Eens voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Maar dat is de andere kant, die dat niet doen. Die weigeren voor hem te buigen, voor hem te knielen. Hij ziet van ver met gramschap, met die brandende toorn aan, de ijdele waan van de trotse zielen die het beter menen te weten en beter menen te kunnen. O Heere, denk in uw toorn aan ontferming. Amen.